Dirk-Jan Omtzigt, hartelijk welkom.
Dank u wel.
Ik al zei, pionier in dienst van de Verenigde Naties. U gaat voor de VN een nieuw team opzetten, of daar bent u mee bezig, dat met de modernste middelen, kunstmatige intelligentie en dergelijke hongersnood wil voorkomen. En u gaat ook leiding geven aan dat team. Eerst eventjes een reactie op wat we, voor zover we iets hebben kunnen horen van haar, wat we van Ilona Eveleens hoorden over die protesten in Soedan. U kent het land goed. U kent Zuid-Soedan beter, hè? Het afgescheiden land, maar Soedan ook. Verbaast u dit, deze opstand, zou je het bijna kunnen zeggen?
Niet zozeer. Ik was tussen 2010 en 2013 betrokken bij de vredesonderhandelingen tussen Soedan en Zuid-Soedan als economisch adviseur. En de olievelden lagen allemaal in Zuid-Soedan. Dus bij de afsplitsing van Zuid-Soedan ging een groot gedeelte van het overheidsinkomen verviel voor Noorden, voor Soedan. Toen is er een overgangsregeling ontworpen, zodat Soedan ook gestabiliseerd wordt. Wat je nu eigenlijk ziet is dat die overgangsregeling op een gegeven moment ook gaat aflopen. En dus de subsidie die gegeven werd op benzine, op voedsel, op een gegeven moment afgebouwd.
Hun geld is gewoon op, droogt op.
Ja, en dus dat is een.
En u zegt, het verbaast me niet, want dit heb ik voorspeld. Dit
kon
je aanzien
komen. Ik heb het niet voorspeld. Maar wat we probeerden te doen is een vredesakkoord te smeden dat zowel voor Zuid-Soedan als Soedan een stabiele uitkomst zou geven. Om ze dan ook de tijd te geven om hun economie te gaan diversificeren. Ook economisch en dus ook politiek stabiel te kunnen blijven in de toekomst. Ik hoop dat ze in ieder geval in het land geen extra slachtoffers vallen en dat ze er op een goede manier uit kunnen
komen. Ja, er zijn er al 37 of 38 gevallen bij deze protesten. Enfin, uw pionieren, waar ik het over had, op wereldniveau. Dat nieuwe team van de Verenigde Naties. Hoe heet dat team?
We hebben eigenlijk helemaal geen team.
Het wat u aan het opzetten bent?
Wij noemen het predictive analytics, het voorspellende analyse. En wat we proberen te doen is om humanitaire nood te voorspellen. En als je het één keer kunt voorspellen, kun je het ook eerder bestrijden en in veel gevallen voorkomen.
Wat is er nieuw aan de manier waarop u proactief, want dat is natuurlijk het doel, te werk wilt kunnen gaan? Hoe ging het tot nu toe dan?
Tot nu toe neem het voorbeeld van El Niño. Er zijn een aantal klimaatorganisaties die dan voorspellen. Naar aanleiding van temperatuurschommelingen in de grote oceaan. Of er een El Niño of een La Niña aan zit te komen. En die hebben grote invloed op het klimaat in vele gebieden in de wereld. Bijvoorbeeld ook in Zuidelijke Afrika. Dus dan komt er een alert en zegt, nou, er komt bijvoorbeeld een El Niño aan. En een El Niño voor Zuidelijke Afrika betekent dat er gereduceerde regenval zal zijn. Dan wordt er gezegd, laten we dat even goed gaan monitoren. En tijdens het seizoen, het seizoen van de boeren, zie je dan, ja, inderdaad, het is niet genoeg regen. De gewassen verwelken op de velden. En zie, ja, is inderdaad het geval. We hebben een probleem. Dan wachten
dus
we.
Dus je laat het gebeuren
om
het te constateren.
En dan wacht je tot er humanitaire nood is. En op het moment dat we echt daadwerkelijk humanitaire nood kunnen constateren. En dit is, ja, we moeten overal bewijs voor hebben. Zo zijn we ook weer ingericht. We moeten overal bewijs voor hebben. Zeg, ja, inderdaad, mensen hebben honger. We zien dat de ondervoeding onder kinderen oploopt. Laten we een plan maken om deze mensen te helpen. En dan gaan we eigenlijk als een soort liefdadigheidsinstelling rond bij alle mensen om geld in te zamelen. En dan komt er een internationale
respons. Dat is interessant wat u zegt. Dus sommige dingen zijn nu al voorspelbaar, waren al voorspelbaar. Maar je moet een soort bewijs van de ellende hebben. De ellende moet er al volop zijn voordat je als wereldgemeenschap in gaat grijpen. Zo is het nu.
Zo is het nu. Zo is het humanitaire systeem opgezet. Er moet eerst een assessment komen van wat de situatie is, voordat er een respons komt.
Dus je bent eigenlijk altijd te laat op dit moment?
De manier waarop het opgezet is, is er altijd goed bewijs en je bent altijd te laat.
Wat heeft er nou voor gezorgd dat de Verenigde Naties ook nu constateren, dit is misschien een beetje het paard achter de wagen spannen. We wachten nu tot de ellende er is, terwijl we het misschien wel zouden kunnen voorspellen. Of je het kan voorkomen is een tweede, maar je kan dan al in de startblokken staan in elk geval.
En dat is eigenlijk de wat we noemen de famine in 2011 in Somalië.
Dat hongersnood.
Dat is hongersnood, de hoogste gradatie van hongersnood. Misschien mag ik even een uitstapje maken om te beschrijven wat we eigenlijk verstaan onder hongersnood.
Ja, zeker.
Dat is een heel strak gedefinieerd begrip. Dus niet een klein beetje honger. We hebben 5 categorieën van honger. 1 is eigenlijk geen honger. 2 zitten mensen op de rand. En in categorie 3, 4 en 5 maken we ons zorgen over. En dat heeft 3 criteria. Het eerste criteria is hoeveel kunnen mensen consumeren in aantal calorieën. Dus bij categorie 3 is het al zo dat mensen niet genoeg kunnen consumeren. Minder dan 2100 kilocalorieën. Tweede is, hoeveel mensen zijn er ondervoed? En in categorie 3 zitten we al tussen de 10% en 15% van de kinderen zijn ondervoed. En we hebben al een iets verhoogd sterftecijfer. Dat is wat we noemen een crisis. Categorie 4 is een emergency, is nood. Daar is, hebben mensen een sterk tekort aan eten. Dus niet een klein beetje, maar marginaal. Maar een sterk tekort aan eten zijn tussen 15-30% van de kinderen ondervoed. En hebben al een flink verhoogd sterftecijfer tot 1 persoon per 10.000 man per dag. Of 2
en dan, dat nu schetst u de situatie zoals die toen was in Somalië.
Nee, want de hoogste categorie is catastrofe. Dat is een catastrofale waar eigenlijk mensen geen eten hebben. Absoluut geen eten. Meer dan 30% van de bevolking is ondervoed. En je spreekt dan over sterftecijfers van boven de 2% voor de mensen. En boven 2 per 10.000 voor mensen en boven 4 voor kinderen. En we hebben het dan over die hele nauwe definitie van famine. Daar hebben we het over. Dat willen we kunnen voorkomen. En in 2011 waren er heel veel waarschuwingen. Ik had het net over een El Niño. Op dat moment hadden we de waarschuwingen van een La Niña. De tegenpool van de El Niño. En die zorgt voor een gereduceerde regenval in de Hoorn van Afrika. Alle waarschuwingen werden in de wind geslagen. En 260.000 mensen kwamen om. Waaronder 133.000 kinderen. En toen hebben wij gezegd, dit gaat ons absoluut nooit weer gebeuren. En wat we eigenlijk vorig jaar toen zagen is dat we op de afgrond stonden van 4 famines. Jemen, Somalië, Zuid-Soedan en het noorden van Nigeria. En toen is gezegd, dit kan niet zo zijn. Dit mag niet zo zijn. We moeten zorgen dat we dit kunnen voorkomen. Dus dat is de context. De tweede is, we hebben heel veel geleerd van big data. Van kunstmatige intelligentie. Want je ziet.
Wat leer je daar dan van in relatie tot het voorspellen van een hongersnood?
Nou, ten eerste hebben alle andere sectoren gezien dat die kunstmatige intelligentie gebruiken. Bijvoorbeeld banken hebben het gebruikt om.
Ja, daar is het heel goed mee gegaan met de banken.
En we komen daar misschien zo meteen op. Maar ten eerste hebben banken het gebruikt om te kijken of je kunt voorspellen of de beurs omhoog of omlaag gaat. In de medische apparatuur is gebruikt om te kunnen zien of je via een computer kunt inschatten of iets, zeg een moedervlek, of die nou kwaadaardig is of niet kwaadaardig. En we zien ook dat het veelvuldig ingezet wordt om je koopgedrag te beïnvloeden of je politieke mening.
Zeker.
Er wordt ook heel veel misbruik van gemaakt. Mm-hmm. En wat wij nu proberen te doen is zeggen, kunnen wij, wat we zeggen, AI for good, artificial intelligence voor goed gebruikers. Dus kunstmatige intelligentie voor een goede zaak.
Maar probeer het eens tastbaar te maken. Ik begrijp natuurlijk dat uw intentie goed is. Daar ga ik onmiddellijk vanuit en van de Verenigde Naties. Maar hoe een hongersnood kan voorspelbaar zijn als je inderdaad kijkt naar klimaatveranderingen en dus kan voorspellen of het ergens droog wordt of niet.
Klopt. Ja,
dat kan. Nou is alleen droogte en een klimaatverandering niet de enige speler op het toneel als het gaat om honger. We hebben ook te maken met mensen, jammer genoeg. En mensen vechten en hebben conflicten en hebben oorlog. Dat lijkt me niet altijd heel erg voorspelbaar. Zeker niet het verloop van bepaalde conflicten.
Dat klopt. Ik ben blij dat u het onderscheid maakt tussen klimatologische schokken en conflict. Bij klimatologische schokken kunnen we voorspellen hoeveel regenval er komt. We weten wat voor gewassen er gebouwd worden. Je kunt dan kijken hoe arm mensen zijn. Niet alleen op het gebied van hoeveel geld ze hebben, maar ook toegang tot educatie, tot sanitatie, healthcare. En dan kun je kijken hoe variatie in regenval in het verleden geresulteerd heeft in variatie in hoeveel mensen in nood zijn. En als je dan het regenvalpatroon kunt voorspellen, kun je daar een relatie tussen vinden.
Dus dat is
vrij helder. Dan heb je het probleem van conflict. En wat we op dit moment zien is dat verreweg de meeste humanitaire nood het gevolg is van voortslepend conflict. Conflict dat
Zuid-Soedan,
niet...
wat u goed kent, Jemen. Het zijn de twee bekende voorbeelden op
Syrië,
dit moment.
Syrië, dus het conflict worden niet opgelost. En als resultaat hebben we op dit moment bijvoorbeeld $25 miljard nodig. Voor 2019 om in gewoon humanitaire nood te voorzien. We gaan het conflict niet voorspellen. Maar wat we wel doen is heel veel computers en computerprogramma's gebruiken om een relatie te vinden tussen humanitaire nood en gradaties van die hongersnood, die categorie 3, 4 en 5. En de relatie met wat is de armoede, hoeveel gevechtshandelingen vinden er plaats en wat is de intensiteit van die gevechtshandelingen. Wat is ook de regenval? Want vaak, het kan een conflictgebied zijn, maar het wordt ook nog wel beïnvloed door het klimaat. Zijn de markten toegankelijk? En wat is de afstand tot een markt? En wat zijn de voedselprijzen?
Dus eigenlijk wat u zegt is dat je het klimaat, en daar ben je al ver in, is een speler voor jullie, om wat voorspelbaar moet zijn. Een conflict heb je niet in de hand, kan je niet voorspellen. Maar je kan wel proberen te voorspellen uit data waar het zich het ergst af gaat spelen. Wat het tot gevolg zal hebben voor bepaalde delen van het land als het gaat om toegankelijkheid voor voedsel. Dus je neemt het conflict en de oorlog mee in de data.
Precies, je kunt de conflictintensiteit kun je meten. En dat kun je dan zeggen, dat wij kunnen nu voorspellen zonder het te verifiëren op de grond. Want het probleem is vaak dat je geen toegang hebt.
Nee, precies. Geef eens een voorbeeld nu Jemen, hè? Die havenstad. Hoe heet die havenstad daar?
Hodeida. Dus het grootste probleem in Jemen, of een van de grootste problemen.
Was dat voorspelbaar geweest als jullie die data al hadden gehad?
Wat we weten is dat heel veel mensen afhankelijk zijn in Jemen van de markt. Dus die kunnen gewoon naar de markt gaan om voedsel te kopen. Wat er gebeurde is dat die haven geblokkeerd werd. En dus zowel voor commerciële import als voor de import van humanitaire goederen. En dat betekent dat de prijzen van voedsel, maar ook van benzine, et cetera, omhoog gingen. En dat had een enorme impact op de hongersnood in Jemen. En dat is een van de redenen waarom we nu 20 miljoen mensen hebben die in categorie 3, 4 en 5.
Dat zijn de drie gevaarlijkste. 5 was de catastrofe.
Catastrofe,
hè?
Ja. Zonder voedselhulp 250.000 mensen en categorie 4, 10 miljoen mensen. Dus heel veel mensen hebben daar enorme nood. Nou, kwalitatief zou ik kunnen zeggen, nou, natuurlijk, ik weet als de haven gesloten wordt dat er dan geen goederen komen. Maar wat we willen kunnen zeggen is, wat is de kwantitatieve impact van die havenblokkade? En wat is dus ook de kwantitatieve impact van het opheffen van die blokkade? En op deze manier kunnen we niet alleen hulpgoederen leveren, we kunnen ook andere beleidsinstrumenten, zoals de diplomatie inzetten om die blokkades op te heffen en dus de nood te reduceren. Dus wat we doen is, niet alleen geeft het wat we noemen een early warning, dat we eerder weten wat als er een verslechtering aan zit te komen, maar het geeft het ons ook inzicht in de dynamiek van hongersnood. En daarom kunnen wij beter interveneren In deze humanitaire crisis en mensen veel beter bereiken.
Dan hebben we dit gehad. Het is dus duidelijk dat jullie er niet van uitgaan, we kunnen oorlog of conflict voorspellen en dus voorkomen. Maar je kan het meenemen in data en dan voorspellen waar het erg zal worden. Dan moeten we het toch ook nog even hebben over geld. In het begin zei u al, zoals we tot nu toe werken, wachten we tot er een crisis is of een vreselijke hongersnood. Dan ziet iedereen de beelden en dan gaan we rond en dan wordt er gegeven. En kennelijk wordt er nog steeds veel gegeven in de wereld.
De
bereidheid
jaar
is er nog.
Was het gulste jaar ooit. Iedereen dat heeft het over terugtrekking van de internationale orde. Gulste jaar ooit van een steeds diversere groep landen. Dus niet alleen de landen die waarvan je denkt, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, ook heel, zeer gul, maar ook Saoedi-Arabië of Kuwait.
En denkt u dat de 25 miljard is er nodig voor het jaar 2019, zei u, hè?
Ja.
Hoe was dat in, laat ik zeggen, 2009 of in 2011?
In 2008 was het 6 miljard.
6.
Dus het is verviervoudigd wat wij nodig hebben.
Ja. Dus alleen daarom al zou het heel erg belangrijk zijn dat je met voorspelbare. Dat het voorspelbaar wordt, want dit houdt de wereld natuurlijk niet vol.
We houden het niet vol. Nee, we houden het niet vol, maar dit gaat ook geld.
Besparen?
Wat zegt u?
Het gaat besparen als je er eerder bij bent.
Ja. Ja, om een aantal redenen. Ten eerste kun je zorgen als je bijvoorbeeld zo'n klimatologische schok... kun je El Niño is weer een heel goed voorbeeld. Bij El Niño reduceert de regenval in Zuidelijk Afrika. En dan krijg je periodes van 3 weken, 4 weken dat het echt droog is. En dan verwelken alle gewassen. Nou, wat je dan kunt doen is opnieuw zaden geven aan de boeren. En die kunnen dan opnieuw gaan... zaaien.
Aangepast zaad.
Wat een kortere duur heeft voordat het tot bloei komt.
Oké, okay. Dus dan kan je. Dat is me allemaal duidelijk, maar dan het geld. En u zegt er wordt nog steeds veel gegeven. Toch, als je kijkt naar de. Ik wil niet zeggen de betrouwbaarheid, maar de kracht van de Verenigde Naties. De houding van de Verenigde Staten op dit moment internationaal. Ze willen geen geld meer geven aan Zuid-Soedan. Want zeggen ze, het is daar een corrupte bende, het is daar oorlog. Ze maken elkaar er allemaal af, weggegooid geld. Ze willen dat geld terug gaan trekken. Met die sfeer maak je je dan niet ontzettend zorgen dat je zegt... ja, de Verenigde Naties goede intentie om dit team op te gaan zetten... wat voorspelbaar gaat werken en zorgt dat we op tijd bij crisis zijn... Maar is de VN zelf wel zo slagvaardig dat ze dat nog kan?
Ten eerste,
gelooft u daarin?
Absoluut. En we moeten even een onderscheid maken tussen ontwikkelingsinterventies en humanitaire interventies. Ik ben van de humanitaire tak van de Verenigde Naties. En wij proberen humanitaire hulp te geven aan de mensen die het absoluut het meest nodig hebben. En daar zijn we nog nooit zo effectief in geweest in de wereld. En de 25 miljard klinkt veel, is veel... maar vergeleken met wat we uitgeven aan het leger... aan voedsel voor katten. Het is een heel...
Maar is er over die humanitaire hulp nooit oneenigheid binnen de Verenigde Naties? Zijn alle landen het er altijd over eens... bijvoorbeeld kijkend naar Zuid-Soedan... dat daar geld heen moet?
Als ik het goed begrijp, is de mening van de Verenigde Staten over Zuid-Soedan dat ze geen ontwikkelingshulp meer willen geven dat via de overheid loopt. Maar dat ze zich niet terugtrekken.
Niet voor noodsituaties.
Niet voor noodsituaties. De mensen die in nood zitten in Zuid-Soedan, die hebben daar niet voor gekozen. Dat is de loterij van het leven. En dat had u kunnen zijn, had ik kunnen zijn, had mijn zoon kunnen zijn. Dus we gaan mensen toch niet die noodhulp onthouden vanwege een politiek oordeel over...
Ik zou zeggen van niet, maar ik weet niet in hoeverre... met de nieuwe ontwikkelingen in de wereld... een enorm opkomend nationalisme, landen die zich naar binnen keren... de houding van inderdaad ook de Verenigde Staten.
Wij hebben het toch tot op de dag van vandaag niet gezien... in de generositeit van landen en ook individuen en instellingen... om humanitaire hulp te willen financieren. Zoals ik zei... meest genereuze jaar ooit in de geschiedenis van de Verenigde Naties. Okay. En de reden waarom we dat nog steeds binnenkrijgen... is omdat we rigoureus zijn in hoe wij bepalen hoeveel mensen hulp nodig hebben.
Daar is ook een klein smetje geweest, die affaire in Oeganda... waar enorme vluchtelingenkampen zijn... waar onder andere allerlei mensen uit Soedan ook heen vluchten... En daar ging noodhulp in en dat bleek om veel minder vluchtelingen te gaan... dan Oeganda, althans, zelf had aangegeven. Dat zijn zaken, ik zit hier niet te bepleiten hoor, dat de boel moet ophouden... maar het zijn toch vragen die op kunnen komen bij landen. Van ja, maar hoe secuur wordt hiermee omgegaan? En misschien inderdaad kom je dan terug op het eerst zien dan geloven... Dat voorspelbare is leuk, maar wie zegt dat dit gaat gebeuren? En waarom moeten we daar nu al allemaal fondsen voor oprichten? En waarom moeten we nu al zorgen dat we allerlei aangepaste zaden in schuren hebben liggen voor het geval dat? Ik help u enorm hopen dat die stemming zo is.
Over Uganda, daar heeft de VN-vluchtelingenorganisatie toen het geuit werd, dit biometrisch onderzoek gedaan. en iedereen biometrisch geregistreerd. Gebruiken we weer nieuwe technologie om iedereen een eigen identiteit en die niet verwisseld kan worden. En toen bleek inderdaad dat het minder vluchtelingen waren. Nog steeds zijn er 1,1 miljoen vluchtelingen die in Oeganda zijn opgenomen, daar toegang hebben tot healthcare, tot educatie, een stuk land hebben gekregen, zodat ze daar kunnen boeren en onafhankelijk kunnen opereren. Dus als die signalen zijn, neemt de Verenigde Staten die
Meteen stappen.
En neemt het ook buitengewoon serieus. De casus die wij maken is, als je eerder ingrijpt, is het veel goedkoper. Elk jaar glijden 28 miljoen mensen de armoede in, omdat ze geraakt worden door een klimatologische schok. Als we dat kunnen voorkomen, dan kunnen we eigenlijk verder stappen maken op het gebied van armoedebestrijding. En volgens mij, en als het dan ook nog kan tegen een gereduceerd budget, dan moet iedereen aanspreken.
Dat lijkt mij ook.
Ja.
Uw datateam van de VN, ik ben erg benieuwd. De voorspellende analyse. Welke gebieden of landen tot slot denkt u dat we voor dit nieuwe jaar in de gaten moeten houden? Wat zijn de zorgwekkende ontwikkelingen? Waar zijn de zorgwekkende ontwikkelingen in 2019, als u dat zo kunt zeggen?
De meest zorgwekkende ontwikkelingen zijn in Jemen en Zuid-Sudan.
Dat is het, ja.
Jemen, Zuid-Sudan. In Jemen hebben we, wat ik zei, 20 miljoen mensen die voedsel insecure zijn, die in categorie 3, 4 en 5 zitten. En in Zuid-Sudan is er hoop. Want er is een vredesakkoord ondertekend in september. Maar mensen zijn ook zwaar getroffen door 5 jaar oorlog. En zijn niet meer weerbaar. Dus die hebben onze continue steun nodig.
Heel erg hartelijk bedankt. Dirk-Jan Ontzigt, hoofd van het VN-datateam Predictive Analysis. En heel veel succes.